Efeze hoofdstuk 4, waar ik vanavond lees vanaf vers 17, waar de apostel schrijft: Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en ieder met zijn naaste, want we zijn elkanders leden. Word toornig en zondigt niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid. En geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die dezelfde horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zijn van u geweerd, met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus uw lieden vergeven heeft. Tot zover. En hier is de apostel dan inderdaad bij de praktische omstandigheden van de gelovigen terechtgekomen. Wat hoe dat ook zij, in de eerste helft van dit hoofdstuk, gedeelte dus tot en met vers 16, spreekt hij in algemene termen over de gemeente als zodanig en de situatie van de gelovigen. En hij zet op tamelijk theoretische wijze uiteen waar het om gaat, namelijk om de opbouw van het lichaam van Christus, om een dienstwerk zelfs tot opbouw van het lichaam van Christus. Maar daarna vanaf vers 17 gaat hij in op de persoonlijke omstandigheden feitelijk, en de persoonlijke levenswijze en houding, om zo te zeggen, van de gelovigen. Hij vat in feite ook de dingen die hij hiervoor gezegd heeft samen. Dat is ook de strekking van het eerste deel van vers 17. Als de apostel zegt, ik zeg dan dit en betuig het in de Heere dat. En dan zijn wij geneigd achter dat een dubbele punt te zetten. Maar feitelijk betekent de zin dat hij hier een samenvatting geeft van het voorafgaande. Namelijk, wat nu verder volgt, heeft hij in feite al gezegd. Alleen hij vertelt het nu op andere en meer persoonlijke wijze wellicht. Want hoe dan ook, reeds in het voorgaande heeft hij natuurlijk uiteengezet dat we niet meer zouden wandelen gelijk als de andere heidenen wandelen, namelijk in de ijdelheid van hun gemoed. Die wandel immers, die kwam in elk geval al aan de orde in hoofdstuk 2 vers 10, waar hij zei dat wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. En vers 10 hangt rechtstreeks samen weer met vers 1 en 2 van hoofdstuk 2. Want daar wordt ook al gesproken over de wandel. Namelijk de wandel naar de eeuw deze wereld. Naar de overste van de macht der lucht. En van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Doende de wil van het vlees. En de wil van de vleeselijke gedachten is daar eigenlijk het idee. En het zal duidelijk zijn dat hij hier in Efeze 4 vers 17 precies dezelfde dingen naar voren brengt. En dat zegt hij ook. Hij zegt, dit is wat ik zeg. Namelijk, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Want de mensheid in het algemeen, de heidenen en in zekere zin de andere heidenen, wandelen naar de eeuw deze wereld. Of naar de overste van de macht der lucht. En zij doen de begeerlijkheden van het vlees, of zij doen de gedachten van het vlees. Daar komt het feitelijk op neer. Zodat u maar weer ziet dat ook de natuurlijke levenswandel van de mens geacht wordt voort te komen uit zijn denken. uit zijn vleeselijke gedachten. Gedachten namelijk die in hoge mate gevoed en gestuurd worden door het vlees aan de ene kant, dat wil zeggen door de natuurlijke mens en de zondige mens. En aan de andere kant, ze worden in hoge mate gestuurd en beïnvloed door de eeuw deze wereld. De god deze eeuw, of hoe je maar genoemd mag worden. Beide zaken vinden we trouwens gewoonlijk gecombineerd genoemd in de schrift. Want de gedachte is dat aan de ene kant Satan de wereld en daarmee de mensheid beheerst. Maar hij doet dat via het vlees. Hij appelleert aan het vlees van de mens. Het is zoals Jacobus het in Jacobus 1 uit 1 zet. Maar de gedachte is inderdaad dat Satan een beroep doet op de natuurlijke verlangens van de mens en hem zo weet te misleiden, in ieder geval weet te leiden buiten het woord en buiten de wil van God om. Maar dat gaat inderdaad via het denken. Dat is bij de natuurlijke mens zo. En dat is bij ons als wedergeboren mensen precies hetzelfde het geval. Onze levenswandel als kinderen Gods, in overeenstemming met al wat hier bijvoorbeeld in Efeze genoemd wordt, zou moeten voortkomen, is de bedoeling, uit het hart, uit het denken namelijk. Dat is ook wat de apostel zegt in deze verse. En in het bijzonder zegt hij dat in vers 23, waar hij zegt dat wij zouden vernieuwd worden in de geest van ons gemoed, of in onze geest, namelijk ons gemoed. En u herkent natuurlijk meteen daarin de uitdrukking uit bekende Romeinen 12 vers 2... waar gezegd wordt dat wij veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons denken. Want zoals eerder gezegd, Romeinen 12 en wat er verder volgt is heel goed te leggen naast Efeze 4. En wat er verder volgt, omdat het in beide gevallen gaat om de praktische uitwerking van hetgeen vooraf beschreven was. Maar beide schriftgedeelten, zowel Romeinen als Efeze, zeggen dat het niet zozeer gaat slechts om de wandel als zodanig, maar het gaat erom dat die wandel inderdaad voortkomt uit het hart, uit het gemoed, uit de geest, of hoe het maar heten mag. Maar in ieder geval, hij zal voortkomen uit het denken van de mens. Daarom zou dat denken veranderd moeten worden. Want zoals de natuurlijke mens wandelt in de ijdelheid van zijn denken, Efeze 4 vers 17, of zoals de natuurlijke mens wandelt vanuit zijn verduisterd verstand, vers 18 is dat, zo zouden wij wandelen uit een vernieuwd denken, uit een vernieuwd, hervormd, of hoe het maar heten mag in Romeinen 12, gemoed. Anders denken namelijk. En dat is precies wat hier ook staat. Het zal bovendien duidelijk zijn dat heel de schrift zegt dat bij God geen aanneming is des persoons, zodat het bij God niet in de eerste plaats gaat om hoe dat leven van ons eruit ziet. Waar het in de eerste plaats om gaat is wat er in het hart is. U weet wel, de mens ziet aan wat voor ogen is en oordeelt op grond daarvan. Maar, zegt de schrift, de Heere ziet het hart aan. Het gaat om wat in het hart is. Vervolgens is het natuurlijk zo, en ik aarzel altijd om het er meteen achteraan te zeggen, maar vervolgens is het natuurlijk zo dat wat in het hart is wel degelijk naar buiten toe kenbaar wordt. Zo is dat nou eenmaal. En dat is de normale gang van zaken. Zo hoort het namelijk te zijn. Het probleem van de natuurlijke mens is dat er met zijn denken als zodanig het een en ander verkeerd zit. Maar de bedoeling is dat het kind van God inderdaad anders leert denken, zodat hij het zich vervolgens kan permitteren om inderdaad te leven vanuit zijn hart. Want daar komt het in de praktijk op neer. Ik steek maar weer mijn nek uit als ik deze dingen naar voren breng. Maar ik moet toch zeggen dat in het algemeen gesproken de mens nooit gelukkig wordt, nooit bevrediging vindt, laat ik dat woord geluk maar weer weglaten dan, hè, maar nooit bevrediging vindt in zijn bestaan, in zijn levenswandel, wanneer hij slechts uitvoering geeft aan wetten en regels die hem opgelegd zijn. Nou ja, met een beetje moeite kun je bedenken dat er misschien zijn die daar wel bevrediging in vinden, maar dan moet ik zeggen, dat wordt dan, als dat zo is, dan wordt zoiets toch beschouwd officieel als een perversie. Dat wil zeggen, als een extremiteit, zo hoort het namelijk niet. Als het gebeurt, dan is er iets met die mens niet in orde. Machines doen dat. Die worden geprogrammeerd en die werken dat uit. En als het goede machines zijn, maken ze geen fouten. Enzovoorts. Maar met een mens werkt het niet zo. Integendeel, het punt is juist dat als een mens een wet wordt opgelegd, dan blijkt pas tot hoe weinig goeds hij in staat is. En leven onder wetten en regels geeft dus geen bevrediging. Integendeel, het geeft precies het tegenovergestelde, geeft alleen teleurstelling. Men kan namelijk niet. Nou weet ik wel dat mensen zijn, die zijn er zo aan gewend, dat zegt ze niks meer. Maar in de praktijk is het echt waar dat een mens slechts bevrediging in zijn bestaan en in zijn leven vindt als hij op een of andere wijze uitdrukking kan geven in zijn levenswandel aan wat er in zijn hart is. Aan zijn gevoelens, aan dat wat van binnen werkt, zal ik maar zeggen. Wat hem motiveert, waar hij aardigheid in heeft, of hoe zeg je zoiets. Wat hij leuk vindt om te doen, om het nog eenvoudiger te zeggen. Het probleem is echter dat waar een mens zou leven uit zijn hart, vindt hij daar wellicht bevrediging in. Maar het probleem is dat in zijn hart niet veel goed woont, zodat er dan nog niks van terechtkomt. Dat is het probleem. En wat er dus veranderd moet worden, is niet dat een mens een wet moet opgelegd krijgen opdat hij zou weten wat hij doen moet, want het maakt net zo ongelukkig, zo niet erger. Want op dat moment, als hij een wet ontvangt, krijgt hij objectieve normen op grond waarvan hij beoordeeld en in de praktijk dus veroordeeld wordt. Daar valt niet meer mee te sjoemelen. Waarom dat Jiddisch is, weet ik niet, maar vooruit maar. Maar daar kun je niks meer aan doen. Zo is het nou eenmaal. Maar waar het nou om gaat, is dat wij, kinderen Gods, gekozen hebben ooit voor het woord Gods. En het idee is dat wij inderdaad onze harten zouden laten vullen met dat woord Gods. Om niet te zeggen, wij zouden dat zelf doen. Want begrijp je me goed, de ene kant zegt de schrift dat God zelf dat wil doen. Aan de andere kant zegt de schrift dat de verantwoordelijkheid voor of het ook gebeurt niet bij de Heer ligt, want die wil wel, maar het ligt bij ons. En het is dus onze verantwoordelijkheid. Daarom kan ik met wat kleine lettertjes ook zeggen, wij zouden zelf ons vullen. Of wij zouden zelf ons laten vullen. Maar wij blijft onderwerp in de zin, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, de verantwoordelijkheid en de opdracht ligt bij ons. Er staat er trouwens ook een halve bladzijde verder in mijn Bijbel. Alleen is het daar weer wat anders geformuleerd. Daar staat, wordt vervuld met de geest. Maar in de praktijk komt dat op hetzelfde neer. Ik heb het er later nog wel over. Wij zouden vervuld worden namelijk met de geest, of wij zouden vervuld worden met het woord Gods. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt inderdaad bij ons. Wij zouden ons daarvoor openstellen. Net zo goed als dat de verantwoordelijkheid om tot geloof te komen, tot geloof in het woord Gods en in de Heer Jezus Christus dus, eveneens gelegen is, gewoon bij de mens. God geeft geen geloof, God eist geloof. En daar is ook niks moeilijks aan. Dat doet de weerman ook. Toch of niet? Ja, anders heb je er ook niks aan, zal ik maar zeggen. Maar dat is toch een normale zaak. Als iemand tot ons spreekt, worden wij verondersteld te geloven wat hij zegt. En als God tot ons spreekt, worden wij helemaal verondersteld gewoon te geloven wat hij zegt. Sommigen maken daar een moeilijk punt van, alsof geloven hard werken is. Maar dat is het helemaal niet. Integendeel, het is gewoon een kwestie van nederigheid, namelijk van onderwerping. Hij weet het beter dan wij, dus we stellen ons vertrouwen op hem. Heel het idee dat het moeite kost om te geloven in God die gesproken heeft, persoonlijk beschouw ik dat als onzin. Niet uit persoonlijke ervaring of iets dergelijks, of op persoonlijke titel, maar gewoon objectief bezien. Als God spreekt, mag het toch voor een schepsel niet moeilijk zijn om daar vertrouwen in te stellen. Dat is toch een vanzelfsprekende zaak. Zolang wij vertrouwen stellen in de weerman, zal ik maar zeggen, zullen we toch zeker vertrouwen stellen op het woord Gods. Dat lijkt mij niks moeilijks aan. Het enige wat ons daarbij in de weg staat, is onze eigen hoogmoed. Zo zegt de Bijbel dat fundamenteel. Of meer algemeen en meer praktisch. Wat ons in de weg staat, zijn onze eigen gedachten en onze eigen filosofieën. Die we liever niet opgeven, ter wille van Gods wijsheid of Gods filosofie. Daar zit het verhaal. Maar goed, dit is overigens helemaal niet zo'n theoretische kwestie. Het is een volstrekt praktische kwestie. Fundamenteel is het ook zo dat als wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan doen wij dat bewust, dan weten wij wat wij doen. Nou, uitgezonderd dan dat er mensen zijn die altijd al geloofd hebben, dus die komen niet tot geloof, die hebben altijd. Dat kan. Ik in ieder geval. Ik ben nooit een ongelovige geweest, heugt mij niet. Ik heb wel een keer tegen de Heer gezegd: Heer, ik neem u op je woord. Maar dat deed ik daarvoor ook al. Maar ja, dat schijnt te moeten. Een keer, nou, dat doe je dan. Helemaal geen punt. Meen ik echt. Helemaal geen punt. Het wordt wat officiëler, maar in de praktijk gaat het. Maar bij vele anderen, de meeste anderen, gaat het zo niet uiteraard. En komt men bewust een keer een drempel over. Maar het punt is dat men op dat moment eigenlijk zich beschikbaar stelt aan de Heer. En dus wordt men geacht vanaf dat moment zijn hart, leven dus, open te stellen voor dat woord Gods. Om daaruit onderwezen te worden. En eigenaardig is dat in vele gevallen mensen de Bijbel open hebben als het evangelie gepredikt wordt. En op het moment dat ze tot geloof komen, dan is dat het einde van het verhaal en doen ze de Bijbel dicht. Want ze zeggen, dat geldt voor u niet, maar ik ken er genoeg die dat zo gedaan hebben. Dan gaat het dicht, dat is in orde. Niet meer nodig. Maar feitelijk zou die dan pas open moeten gaan. Namelijk, opdat men inderdaad Gods gedachten zou ontvangen, Gods woord zou ontvangen en vervolgens daar ook uit zou leven. Ik moet zeggen, als ik het zo uiteenzet, dan klinkt dat alsof het iets moeilijks is. Maar weer moet ik zeggen, dat is helemaal niet moeilijk. Dat is zelfs een tamelijk vanzelfsprekende zaak. Dus wij geloven in God en in zijn woord. Als we de Heer Jezus lief hebben, zal ik maar zeggen, ons aan hem onderwerpen. Dan worden wij geacht ons op de hoogte te stellen van zijn werk, van zijn plannen, van zijn wijsheid, zijn onderwijs, of hoe het maar heten mag. En dat doen we uiteraard. En dat woord zal niet ledig weerkeren, zegt de schrift. Dat wil zeggen, waar wij dat onderwijs ontvangen, zal het zijn uitwerking in ons praktische leven ook niet missen. Zo zit het gewoon. Ik blijf erbij dat het eigenlijk een hoogst uitzonderlijke situatie is als mensen wel de Bijbel, het woord Gods, openen en tot zich nemen en in de praktijk daar niet uit leven. Het komt voor, maar ja, het zou je gedacht zijn wat voor vreemde ziekten er nog meer allemaal voorkomen. Maar dit is bepaald abnormaal, dat is niet de normale gang van zaken. De normale gang van zaken is dat als wij ons onderwerpen aan het woord Gods, dat wij daar ook uit leven. Maken Gods gedachten ons eigen en handelen gewoonlijk dienovereenkomstig. En ik zeg handelen, maar ik moet eigenlijk zeggen, wij denken dan dienovereenkomstig. Zo zit het gewoon, ons denken. En ons handelen wordt geacht voort te komen uit ons denken, soms wel overwogen, soms intuïtief en bij wijze van reflex. Dat kan allemaal, maar het punt is dat ons leven als kinderen Gods inderdaad zal voortkomen uit dat wat in ons hart is. En waar het dus om gaat, is dat wij onze harten vullen, dan wel laten vullen, met de geest Gods, het leven Gods, het woord Gods. Want het woord is geest en het woord is leven. Moeilijker is het niet. En dat stond hier allemaal natuurlijk al. Hè? Het was niet voor niks dat de apostel zowel in hoofdstuk 1 als aan het eind van hoofdstuk 3 in gebed gaat precies over deze dingen. Opdat wij zouden verstaan. Opdat wij ook daadwerkelijk onze harten voor het woord Gods zouden openstellen. Nou goed, terug dan naar vers 17 maar. Ik zeg dan dit, en betuig het in de Heere dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen. Hoe wandelen die dan? Nou ja, pas in eind van vers 19 staat, ze hebben zich overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven, enzovoort. Maar wat er eerst staat, is dat zij wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Waarbij gemoed uiteraard weer staat gewoon voor het denken. Want het mag dan zo zijn dat de mens denkt. En daarom is hij, zegt men dan, maar vooruit, laat me zitten. Maar het schijnt dan dat de mens denkt. Ik kan er nooit zo erg serieus over spreken. Want ik heb er ook niet al te veel respect voor. Het punt is namelijk dat hij weliswaar denkt en van alles overlegt. Maar gewoonlijk, want dat zegt de schrift erover, volkomen overbodig en volkomen zinloos. Kijk, een praatje over het weer, over wat voor weer het vandaag dan wel vorige week geweest is, heeft natuurlijk niet zo geweldig veel zin. Om maar eens wat te noemen. En we kunnen de politiek gaan zitten bespreken, maar het heeft ook werkelijk niet zoveel zin. Het maakt namelijk niks uit, er verandert aan de situatie sowieso niks. En dat is met zoveel dingen zo waar wij ons druk over maken, het verandert namelijk niks. Ja, dat is nou eenmaal zo. Oh, en zelfs, ik durf bijna niet te zeggen, maar in de praktijk is het zelfs zo dat we ons druk maken over allerlei zaken die alleen voor ons persoonlijk leuk zijn of interessant, bij wijze van hobby of wat dan ook maar. Maar die, wat in werkelijkheid natuurlijk totaal geen zin heeft. Maar het is gewoon aardig om te doen, om ermee bezig te zijn. Maar het leidt tot niks. Het vult een stuk van je leven, een stuk van je tijd, misschien een stuk van je hart. Enzovoorts. Ik zeg niet dat het er niet zou moeten zijn of dat het niet mag. Ik zeg alleen, het leidt tot niks. En wat de Bijbel zegt, is dat het denken van de natuurlijke mens sowieso tot niets leidt. Dus wordt het ongeveer, ik denk, dus ik besta niet. Maar goed, daar moet ik nog eens over nadenken of we die erin kunnen houden. Maar zoiets, hè. Het staat niet alleen hier. Ijdelheid huns gemoeds wil zeggen de leegheid. Ijdelheid betekent immers gewoon leegheid. De leegheid of nutteloosheid, dat betekent het ook. De leegheid of nutteloosheid van hun denken. Het heeft geen enkele nuttige uitwerking. Het is ook waar de apostel over spreekt. Uiteraard zou ik bijna zeggen. Reeds in Romeinen 1. Waar hij zegt dat de mensheid, vers 21, God kennende, hem als God niet heeft verheerlijkt of gedankt, maar de mensen zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. Ik kan niet missen waar men God niet erkent, in de vorm van dat men hem verheerlijkt of dankt, of eventueel dient, maar daar gaat het hier nou nog niet over. Waar men dat niet doet, hebben alle overleggingen geen enkele functie. Dat wil zeggen, zij zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. En nog een keer, hun onverstandig hart is verduisterd geworden. En u weet dat wijsheid en licht, sinds mensenheugenis, synoniemen zijn. Ook in onze Nederlandse taal. Als iemand verlicht is, betekent niet dat hij de gloeilamp aan heeft, maar betekent dat hij wat geleerd heeft. Die wijs is, enzovoort. Hè? Maar de apostel zegt hier, hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Wat is er onverstandig aan hun hart? Eigenlijk. Wat is er dan zo onverstandig in hun overleggingen? Wel, dat zij God weliswaar kennen, maar hem niet verheerlijken of danken. Zich dus niet aan hem onderwerpen, want daar komt het in de praktijk op neer. En een stapje verder zou je moeten zeggen, men gelooft niet in hem. Want begrijp je me nou goed, u en ik kijken ook wel eens op de televisie naar natuurfilms en dat soort dingen meer, weet u wel. En wat mij altijd opvalt, is dat men gewoonlijk volstrekt geen God erkent. Men heeft het gewoonlijk over andere dingen. Maar die staan wel degelijk in de plaats van God. Dat is heel merkwaardig. Daar heeft men het over de natuur doet dit. Of de natuur doet dat. Of de natuur heeft het zo geregeld of zus geregeld. En de natuur houdt zichzelf in evenwicht. Hoe dat allemaal maar heten mag. Of de evolutie heeft het zo geregeld enzovoort. Wat een onzin allemaal. Men zegt gewoon dat God het gedaan heeft. Men gebruikt alleen een andere term. Want in de praktijk plaatst men dan de natuur, of de gang van zaken in de natuur, de evolutie, of wat er maar wezen mag, plaatst men in de positie die volgens de Bijbel ingenomen wordt door God. En hoe men het ook noemt, het is God dus. Toch? Als dat dan de hoogste macht is, de hoogste kracht is in de wereld als zodanig, dan is het God. En als al die dingen die wij in de natuur waarnemen ergens vandaan komen door iets gewild zijn, want het zal je gedacht zijn wat er allemaal een wil heeft, hè? Als je die verhalen zo aanhoort. Wel, die iemand is uiteraard, of dat iets, dat is dan God. Natuurlijk kent men God. Natuurlijk gelooft men dat er op een of andere wijze een samenhang in de schepping zit. Dat de hele schepping feitelijk één groot organisme is. Of anders minstens één grote organisatie. Maar in het geval van organisme is de vraag, maar wie geeft daar leven aan? En in het geval van organisatie is de vraag, wie heeft het georganiseerd? En in de praktijk is het verschil tussen die twee natuurlijk nauwelijks waard om te noemen. Tussen organisatie of organisme. Het is er wel. Natuurlijk kent de mens een God. Hij wil hem alleen niet zo noemen. Hij wil hem niet als een denkend wezen zien. Bij voorkeur. Hoe hij hem dan wel wil zien, weet ik ook niet. Daar snap ik nooit wat van. Maar we willen hem niet als een denkend wezen zien. Want als God een denkend wezen is, dan betekent het gewoon dat wij verantwoording aan hem verschuldigd zijn. Moeilijker is het niet. En dus zegt de apostel, waar men God kent, en men kent God uit de schepping, stond in de voorgaande verse hier, dus ik heb er niks aan toe te voegen. Waar men God kent uit de schepping, en men zich niet aan hem onderwerpt, hem niet verheerlijkt of dankt, worden alle overleggingen verijdeld, nutteloos gemaakt. En wordt het hart onverstandig. Begrijp je me goed? Een onverstandig hart kan eigenlijk niet, maar het is een stijlfiguur. Want waar het in werkelijkheid over gaat, is uiteraard over een ongelovig hart. En het lijkt geen twijfel dat ongeloof hoogst onverstandig is. En dat de wijze, volgens de Bijbel, een gelovige is. Dus ik houd dus ook nooit iemand voor wijs als hij ongelovig is. Ik wil niet zeggen dat ik elke gelovige per definitie wijs vind. Dat is een ander verhaal. He? Maar omgekeerd werkt het wel. He? De vrezen des Heren is het begin der wijsheid. Als men de Heer niet vreest, is er zelfs niet een begin van wijsheid. En dus spreekt de schrift over dwazen. Staat er trouwens ook. Er staat. Omdat ze God kennen, de vers 21, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. En hun onverstandig, een ongelovig hart dus, is verduisterd geworden. Het licht is er niet. En waar het licht synoniem is, niet alleen met wijsheid, maar in het bijzonder met het woord Gods, blijkt me dat duidelijk. Het woord Gods loopt niet in hun harten. En dus blijft het hart duister en zwart. En u maar denken dat een zwart hart, zoals we dat op de zondagsschool geleerd hebben, dat het gevolg is van de zonde. Maar dat is niet zo. Het bekende duistere of zwarte hart uit de schrift is niet een hart wat zondig is, maar is een hart waar het woord niet in woont. Waar het woord namelijk in het hart woont, wordt daardoor het hart gereinigd, zegt de schrift. En wordt het wit. Heb ik nagevraagd aan Laban, maar laat me zitten, die leg ik een andere keer weer uit, hè. Maar zo is dat, hè. Dus hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. En wijsheid in onze dagen heeft alles van doen met het wegredeneren van alles wat goddelijk is. Maar in de Bijbel heet dat juist het tegenovergestelde. Dat is niet wijsheid, maar het is dwaasheid. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God vervangen door, of veranderd in, de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens, van gevogeld en van viervoetig en kruipende gedierte. Sommigen willen daar afgodsbeelden in zien in het vers. Ik sluit niet uit dat dat ook kan, maar ik heb het idee dat het gewoon gaat om de mens. Of gevogelte, of viervoetige en kruipende dieren. Want in het algemeen, waar men God wegredeneert, heeft men ineens groot respect voor de mens, die als God zou moeten zijn. Of voor de dierenwereld, want die zou dan weer goddelijk zijn enzovoorts. Dat weet u toch, wij mensen staan tegenwoordig niet in dienst van God, maar we staan in dienst van het milieu. Toch, wij moeten zorgen dat in stand gehouden wordt. We moeten het milieu dienen. Toch? En dus het gevogelte en viervoetige en kruipende gedierte enzovoorts. Dat heeft men in de plaats gesteld van de mens. Dat is wat hier in de eerste plaats staat. Men heeft het schepsel geëerd boven de schepper. Dat staat er namelijk weer twee versen verder. Er staat namelijk, in vers 24. Daarom heeft God hen, deze mensen, ook overgegeven, gewoon losgelaten eigenlijk, in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om allerlei onreinigheid gierlijk te bedrijven, zei Efeze 4 vers 19. Maar Romeinen 1 vers 24 zegt, God heeft hen overgegeven tot onreinigheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen. Hoezo? Wat betekent dat? Wel, zij hebben het schepsel geëerd en gediend boven de schepper. En dat wordt tegenwoordig gewoon van de kansel gepredikt in christelijke kerken. Dat je de mens moet dienen. Toch? U weet wel. Het opgeblazen verhaal over de naaste die men zou moeten dienen. Ik zei opgeblazen verhaal, want er zit natuurlijk een kern van waarheid in. Maar zoals het in de praktijk tegenwoordig gepredikt wordt, is het een volkomen leugen. Men stelt de mens in de plaats van God. Sterker nog, tegenwoordig kun je van de kansel horen dat we moeten geloven in de mens. Nou ben ik zelf toevallig ook een mens. Ik moet u zeggen dat ik geen enkele reden heb om te geloven in de mens. Toch? Integendeel. En een paar duizend jaar menselijke geschiedenis, of langer, zou ons alle geloof in de mens ontroven. Toch? Wij zouden niet geloven in de mens, juist niet. Wij zouden geloven in God die gesproken heeft, in de beloften Gods en in het werk Gods en dus in het woord Gods. En niet het schepsel dienen, maar de schepper dienen. En waar wij de schepping dienen, stellen we die in de plaats van God en stellen wij onszelf bovendien in de plaats van God. Nou, daar gaat het naartoe in de dagen van de Antichrist. Dus ik sta het niet te vertellen om het tegen te houden of iets dergelijks. Maar in tegendeel, dan gaat er maar om dat de schrift deze dingen zo gewoon ronduit zegt. Dit is geen andere optie. Als men de schepper niet dient, dient men het schepsel. Maar de mens wordt meteen voor dwaas uitgemaakt. En op vele plaatsen. En niet voor een beetje, maar voor de volle 100%. Compleet ijdele gedachten, ijdelheid van het denken, verduistering van het verstand, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Nou, ik ga maar terug naar Efeze 4 dan. De andere heidenen wandelen in de leegheid van hun denken, de ijdelheid van hun gemoed. Vers 18, verduisterd in hun verstand, vreemd zijnde van het leven Gods, dat wil zeggen, men heeft geen deel aan het leven Gods. En waar leven staat voor gemeenschap, is de gedachte dus dat men inderdaad God niet kent en ook niet in verbinding staat met God. Begrijp je me goed? Dat gaat dus ook van twee kanten. Het is niet voor niks dat ik even wat aangehaald heb uit Romeinen 1, want in Romeinen 1 wordt driemaal uitgebreid en met grote nadruk gezegd dat God de wereld, de mensheid als zodanig, heeft losgelaten. En heeft losgelaten in die zin dat daarmee de mens vrij is, namelijk door God niet wordt tegengehouden, om te doen wat hij wil. Of zoals Efeze 4 zegt, om allerlei onreinigheid gierig te bedrijven. Want dat is wat de mens wilde en God houdt hem niet meer tegen. In ieder geval niet sinds wat wij noemen de eerste komst van Christus. Het is ook een beetje de strekking van het Johannesevangelie, waarin de Heer ons voorgesteld wordt als het licht der wereld, maar waarbij tegelijkertijd bijna op alle bladzijden gezegd wordt dat dat licht weer zou verdwijnen. En dat de wereld in duisternis achtergelaten zou worden. En dat is waar Paulus het hier over heeft. De wereld heeft hem niet gekend, de zijnen hebben hem niet aangenomen, dus is het licht uit de wereld verdwenen. En voor zover wij in het licht wandelen is dat omdat God schijnt met zijn licht in de harten van degene die zich voor dat licht openstellen. Dat is 2 Korinthe 4 dan. Maar dan nog schijnt hij niet in de wereld. God heeft in ons harten geschenen met het licht van de heerlijkheid van Christus. Zegt 2 Korinthe 4. Maar wat de wereld betreft, en bijzonder ook wat Israël betreft, men leeft in duisternis. En God doet er niks aan. Hij heeft hen uitdrukkelijk losgelaten. Begrijp je me goed? Het duurt niet lang meer of hij zal alsnog en opnieuw ingrijpen, maar niet tenminste kenmerkend voor onze bedeling, dat God de mensheid heeft losgelaten. Als men dan niet wil geloven, wel nu, dan maakt het God echt niet uit hoe men dan leeft. Dat begrijp je toch hopelijk, hè? Hoef ik toch niet uit te leggen. God vraagt geloof. Wel, als dat geloven niet is, heeft hij verder niks te zeggen. Geen boodschap. En maakt het ook niet uit hoe de mens in de praktijk leeft. Want hij wordt geacht te zijn dood in, dan wel door, de misdaden en de zonde. Dat is het dan. En of je dan in de praktijk een grote of een kleine zondaar is, maakt geen verschil. Voor hem niet. Voor de samenleving vermoedelijk wel. Maar goed, dat is mijn afdeling niet. Maar voor God in ieder geval niet. En daar staat er dus, hè. God heeft hen overgegeven. Nou. Verduisterd in het verstand, 4 vers 18 van Efeze. Vreemd zijnde van het leven Gods. Dat betekent niet alleen dat ze niet wedergeboren zijn, maar dat betekent ook dat er geen enkele communicatie is met God. Uiteraard. Ik ben eens afgesneden. Precies zoals eerder gezegd werd in hoofdstuk 2. Waarvan de natuurlijke mens staat dat hij dood is door de misdaden en zonden waarin hij wandelt. Dus vreemd zijnde van het leven Gods, daarna door de onwetendheid die in hen is. Natuurlijk, onwetendheid. Begrijp je me goed? Maar er staat bij waar die onwetendheid vandaan komt. Namelijk door de verharding huns harten. De verharding van het hart, dat wil zeggen, als het hart verhard wordt, dan betekent dat in de praktijk dat het hart niet doet wat het zou moeten doen. U weet wel, zo wordt er ook gesproken over een harde nek. Dan doet hij ook niet meer wat hij zou moeten doen, buigen namelijk. U weet wel, het hardnekkige volk enzovoorts. Hè. En verder wordt de term verharding gebruikt ook in verband met de ogen en in verband met de oren, namelijk gewoon in verband met de zintuigen. Want het idee is dat men met de ogen ziet, maar niet bemerkt. Dat men met de oren hoort, maar niet verstaat, enzovoorts. En dat het woord weliswaar komt en gepredikt wordt, maar dat men het hart daarvoor heeft afgesloten. Maak een hart vet, staat er dan. En hier gaat het om de verharding van het hart, net als op nogal wat andere schriftplaatsen. De onwetendheid namelijk onder de mensen komt voort uit hun ongeloof, uit het niet willen weten, uit het zich verharden, uit het niet bereid zijn om de meest voor de hand liggende antwoorden te ontvangen op de meest voor de hand liggende vragen. Bestaat er een God? Ik zeg altijd, als je wijs bent, dan zeg je meteen ja, vanzelfsprekend, en daarom niks aan toe te voegen. En als je onwijs bent, dan zeg je nee, maar dat is gewoon alleen omdat je het niet weten wil. En niet van plan bent om met een God rekening te houden. Dat zeg je dan omdat je van plan bent zelf als God door het leven te gaan. Je eigen weg te bepalen, je eigen gedachten te realiseren, wat er maar wezen mag. Daar komt niks van terecht, op termijn zeker niet. Maar niettemin, dat is wat de mens dikwijls doet. En daardoor wijst hij elke verwijzing naar God of een plan Gods of een woord Gods af. Nou ja, en het is waarschijnlijk overbodig om er nog eens bij te zeggen dat juist diegenen die zich met de Bijbel bezighouden gewoonlijk zich hieraan schuldig maken. U weet wel, die zich schuldig maken aan wat dan plechtigheden, ontmythologisering van de Bijbel en dat soort dingen meer. Het wegredeneren van alle wonderen, het wegredeneren van alle profetie, het wegredeneren van dat de Bijbel het woord van God is, enzovoorts. En men heeft er dagwerk van. Het verdient trouwens goed. Ja, dat is ook, zo gaat dat toch? En dat is verharding van het hart. Dat wil zeggen dat men sowieso niet meer voor argumenten vatbaar is. Ook niet voor de meest voor de hand liggende. En dat is wat de schrift ervan zegt. Door de onwetendheid die in hen is. Maar waarom zijn ze onwetend? Omdat ze niet willen weten. Namelijk door de verharding huns harten. Petrus zegt dat later ook. Hij zegt het weliswaar in verband met een specifiek thema. Maar dan zegt hij, willens is dit hun onbekend dat. Natuurlijk, hij geeft toe, het is hen onbekend. Maar hij zegt ook, ja, dat is omdat ze het niet willen weten. Dus sluiten zich daarvoor af. Dus gaat aan hen voorbij. En Paulus zegt over zichzelf en over zijn oude leven, nog binnen het Jodendom, dat hij die dingen, de vervolging van de gemeente in de tijd, dat hij die dingen deed in onwetendheid. Maar hij voegde meteen aan toe, namelijk door mijn ongelovigheid. Dat wil zeggen dat ook zijn onwetendheid, daar acht hij zichzelf verantwoordelijk voor. Het was een ongeloof. Door zich weliswaar te onderwerpen aan allerlei menselijke traditie, maar niet aan het woord Gods. Op voorhand niet. En dus zegt hij, ik was onwetend, dat was hij ongetwijfeld. Maar niettemin legt hij de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij zijn leermeesters, maar bij zichzelf. Hij zegt, want ik was ongelovig. Ik wilde gewoon niet luisteren. En dat is wat hier ook staat. En eigenlijk, maar ik weet of ik dat nou bij deze gelegenheid moet vertellen, maar eigenlijk geldt die situatie voor heel de wereld. Wij zijn geneigd soms te denken, mede omdat men ons die gedachte aanreikt, dat er velen zijn die het evangelie niet gehoord hebben, nooit gehoord hebben en erop zitten te wachten. Dan wil ik u zeggen, er zijn ongetwijfeld velen die het evangelie nooit gehoord hebben, maar ze zitten er niet op te wachten. Dat is namelijk een verkeerde voorstelling van zaken. Zo is het niet. De meeste mensen die het evangelie nooit gehoord hebben, zitten ook niet te wachten op het evangelie en hebben er ook geen belang bij. Bovendien, mijn Bijbel zegt, want ik zie die dingen liever wat groter. Mijn Bijbel zegt dat in der tijd, in één generatie, die van Handelingen, die van de apostelen, dat in één generatie het evangelie gebracht is aan alle volken. Aardig voor degenen die denken dat eerst het evangelie aan alle volken gebracht moet worden voordat de opname van de gemeente plaats zal vinden. Want dat is al bijna 2000 jaar geleden dus gebeurd. Laat de Bijbel echt geen twijfel over bestaan. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat dan dus iedere mens het toen gehoord heeft. Dat niet, maar het is onder alle volken over de hele wereld gepredikt. Dat is wat er staat. Maar het punt is juist dat gezegd wordt, hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Dat betekent alleen wat als hij aan de wereld bekendgemaakt is uiteraard, maar de wereld wilde hem niet accepteren. En ik kan tot het zijne, de zijne, nog de wereld, hebben hem aangenomen. Ze hebben het niet gedaan namelijk. Maar daarom is het wel gepredikt, zodat naar Gods standpunt de wereld sindsdien per definitie niet een onwetende wereld is, maar een afwijzende en dus een ongelovige wereld. Het probleem wat daarna ontstaat is dat natuurlijk die generatie van toen inmiddels al lang verdwenen is en er zijn vele generaties gepasseerd, zodat je bij elke generatie gewoon weer overnieuw kunt beginnen eventueel. Dat begrijp ik ook wel. Maar gezien in relatie tot de volkeren der aarde is het Bijbelse standpunt dat alle volkeren per definitie ongelovige volkeren zijn, omdat alle volken in beginsel het evangelie ontvangen hebben. Nou, ik zei alle. Ik had er één uit moeten zonderen, maar dat doen we een andere keer wel weer eens. Maar in het algemeen is dat de situatie. Niet een onwetende, maar een ongelovige wereld. Dat is de situatie van vandaag. Ja, wat die ene uitspraak betreft over het evangelie moet eerst gepredikt worden in alle volkeren, dat staat in verband met een heel andere periode, namelijk niet onze. Maar staat in verband met de periode na de opname van de gemeente. Want bij de opname van de gemeente zijn alle gelovigen ineens weg. En dan begint dus het verhaal echt van voren af aan. En daarvan staat dan dat dan het evangelie gepredikt zal worden in alle volkeren, alvorens het einde komt. Het einde namelijk, Matthäus 24 staat er. Alvorens het einde komt. Het einde namelijk van de tegenwoordige boze eeuw. En dat is niet hetzelfde als de opname van de gemeente, ook niet het begin, het midden of het eind van de 70ste week van Daniel, maar nog veel later. Het is namelijk het begin van de 1000 jaren. De definitieve vestiging van de toekomende eeuw. En dat is dan toch altijd nog zeker 40 jaar na de opname van de gemeente. Maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen. Maar over onze dagen gaat die uitspraak in elk geval niet. Hoe dan ook, in onze bedeling is het evangelie aan heel de wereld en aan alle volkeren gepredikt. En ik blijf erbij dat inderdaad waar mensen inderdaad de waarheid zoeken en God zoeken, zal God zich bekendmaken op wat voor wijze dan ook en waar ook ter wereld. En hij zal daar inderdaad gelovigen voor gebruiken. Hoe we die noemen, dat weet ik niet. Ja, evangelisten, zendelingen, dat kan allemaal. Maar waarom u of mij niet? Net zo goed. Dat zou de Heer doen. En dat is het Bijbelse, de Bijbelse opvatting over onze tegenwoordige bedeling. Hoe het ook zij, van de mens wordt dus gezegd, hij is onwetend door de verharding zijns harten. En in feite dus, hij is onwetend door zijn ongeloof. En let even op dat wij weliswaar de term verharding van het hart of verharding van de zinnen kennen in verband met het Joodse volk. Maar hier wordt hij gebruikt in verband met de heidenen. Kijk, dat die term bij gelegenheid gebruikt wordt voor Israël, neemt niet weg dat de schrift dezelfde uitdrukkingen gebruikt voor heel de mensheid en voor alle volken. Verhard geworden door ongeloof. Dat is een heel eenvoudig proces. Waar men namelijk dingen afwijst, wordt men ongevoelig voor precies diezelfde dingen. Want waarom zou men de tweede keer dan wel aanvaarden wat er gepredikt wordt, als men de eerste keer al afgewezen heeft? En de derde keer hoort men het niet eens meer. En ik sta soms niet echt verbaasd, maar soms valt het mij erop dan dat volstrekt ongelovige mensen zomaar in staat zijn om precies te vertellen hoe het evangelie in elkaar zit. Mag je natuurlijk niet vertellen, maar dan kun je bij gelegenheid op de televisie en in theaters kun je dat gewoon zo horen. Maar voor mijn bekering, maar dat weten ze precies. Dat een mens door geloof en uit genade zou zalig worden, een kind van God, want dat weet iedereen in Nederland. Nee, niet echt iedereen, maar het is maar een heel klein percentage wat dat niet weet. Maar men wil het niet, daar zit de moeilijkheid. Zie? En dus hebben wij van doen niet zozeer met onwetendheid als zodanig, maar met onwetendheid door de verharding van het hart. Men is ervoor afgestompt. Het zegt de mensen niks meer. Ze hebben het al lang gehoord. We hebben trouwens in Nederland zulke grote en zoveel evangelisatietoestanden. Organisaties bedoel ik te zeggen. Dat meen ik echt. Maar er zijn zoveel organisaties die zich daarmee bezighouden. Bovendien, wij geven allemaal per jaar zoveel geld uit aan evangelisatiewerk, toch of niet? Dat toch al lang onze eigen generatie het evangelie gehoord heeft. Dat is toch zo of niet? Nou, wat komt er dan van terecht? Toch ook niks. Niks. Natuurlijk komt er wat van terecht. Maar in de praktijk komt het evangelie heus alleen maar terecht, dat wil zeggen op de juiste plaats, daar waar men zoekt. Daar waar men ervoor open staat. Daar waar het zaad valt in goede aarde. Want je kan wel zaad om je heen smijten. Dan wel voorzichtig netjes systematisch strooien. Hoe je het maar doet. Maar als er geen toebereide aarde is, heet zoiets. Met de termen ongeveer uit Matthäus 13. Dan heeft het toch geen resultaat. Komt het niet op. Of draagt geen vrucht, of hoe je dat maar zegt. Ik zeg niet dat we dus niet overal waar de gelegenheid zich voordoet, evangelie zouden vertellen, de zaad zouden strooien. Ik zeg alleen dat we er niet al te veel ons bij voor zouden stellen. Want alleen in de toebereide aarde ontkiemt het en draagt het vrucht. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Dat is leuk voor degenen die zich afvragen wat wij verkeerd doen in de evangelieprediking. Wat doen wij verkeerd? Waarom is er zo weinig respons? Vermoedelijk niks. Het ligt aan de aarde waarin het valt. En dat hebben wij niet in de hand. Moeilijker is het niet hoor. Ja goed. Want staat er, die mensen of hun harten zijn ongevoelig geworden. En ze hebben zichzelf overgegeven tot ontuchtigheid. Om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Op inhalige wijze. Men richt zich op onreinigheid. Ik weet, meestal denkt men hier aan alleen seksuele misstanden, zal ik maar zeggen. Ik weet niet hoe ik het beter moet verwoorden. Maar dat is natuurlijk niet het enige waar het om gaat. Het gaat om heel het leven van de mens. Onrein, zinloos, gekenmerkt door ontrouw enzovoort. En gericht op al het andere, behalve op de schepper zelf. Waarna de apostel zegt, doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. De gedachte is namelijk dat wij onderwezen zouden zijn door Christus. Want zo staat het hier. Hij is namelijk het woord Gods. Hij is het licht der wereld. Hij is de wijsheid. Hij is degene in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Kortom, wij zouden dus door hem moeten worden onderwezen. En wij worden geacht door hem onderwezen te zijn, want dat is wat er staat. Dat kan niet missen, want de brief is natuurlijk, zoals alle brieven, geschreven aan gelovigen en kinderen Gods. Die hebben het evangelie gehoord en aanvaard en ze worden dus geacht te weten dat men inderdaad zich zou onderwerpen aan de Heer Jezus Christus en zijn woord. En dus zegt de apostel, dat is jou geleerd. En hij wijst terug op wat ons geleerd is. Gij hebt Christus niet op die manier geleerd. En daarna zegt hij in vers 21, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Die vers 21 is eigenlijk een parenthese. Ik heb het in mijn Bijbel ook even tussen haakjes gezet. Even een zijlijn. Als commentaar op dat wij door Christus zijn onderwezen uit vers 20. Maar in vers 21 zegt hij, nou ja, indien dat zo is. Of voor zover dat zo is. In de zin van, het hangt er maar vanaf in welke mate wij door hem onderwezen zijn. Maar de bedoeling is inderdaad dat wij naar hem horen, dat wij door hem zijn geleerd. Want de waarheid die wij zouden leren is in Jezus. Het merkwaardige daarvan is dat er eerst staat, gij hebt Christus al zo niet geleerd. En daarna staat er dat de waarheid in Jezus is. Want het opvallende is natuurlijk het contrast tussen deze twee termen. Tussen Christus en Jezus. Christus namelijk is per definitie degene die inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods. En de term Christus duidt altijd op het resultaat van zijn wandel. Of van zijn leven, beter nog, van zijn bedienst, van zijn dienst. En nog beter, het duidt op het resultaat van zijn geloof. En daar gaat het ook om, want als er daarna staat gelijk de waarheid in Jezus is, worden wij terugverwezen naar wie Christus was. Namelijk in de dagen zijns vleeses. Toen hij op aarde leefde als mens onder de menselijke naam Jezus. De naam die hij ook bij zijn geboorte gekregen heeft. En de waarheid is in Jezus. En nou kunt u al weten wat er verder volgt. We zijn door Christus onderwezen, want de waarheid is in Jezus. Welke waarheid dan? Dat Jezus de Christus geworden is. Dat de mens Jezus inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel. Of zoals Petrus het zei in Handelingen 2, dat deze Jezus die gij gekruist hebt, door God gesteld is tot Heer en tot Christus. Of eenvoudiger gezegd, want zo staat het in het volgende vers, namelijk dat gij zou afleggen aangaande de vorige wandeling. Kortom, de oude mens zou uitdoen en de nieuwe mens zou aandoen. Vers 22 en 24. Wij zouden namelijk de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. Begrijp je me goed? Dat is niet hetzelfde als wij zouden wedergeboren worden. Daar lijkt het wel op. En tot op zekere hoogte dekken die begrippen elkaar. Maar ik moet u zeggen dat hier niet sprake is van dat wij wedergeboren zouden moeten worden. Hier gaat het juist om de praktische uitwerking van die wedergeboorte. Het vervolg daarop. Nu wij wedergeboren zijn namelijk, zouden wij in de praktijk afleggen alles wat tot die vorige wandeling behoort. U weet wel, de vorige wandeling. Die van Efeze 2 weer, hè. De misdaad en de zonde in de welke gij eertijds, vorig dus, in welke gij eertijds gewandeld hebt en waarin wij eertijds verkeerd hebben, wij zouden dat nu in de praktijk afleggen. Niet zozeer, niet alleen maar de oude mens als zodanig, maar inderdaad de vorige wandeling. En dat heeft wel degelijk met het praktisch leven te maken. Wij zouden afleggen aangaande de vorige wandeling, kortom de oude mens, of de vorige wandeling van de oude mens, of de oude mens in de zin van hoe hij leeft. Die oude mens die namelijk verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En dat is niet maar vaststellen dat die oude mens ooit een keer zal sterven. Er staat veel meer. Er staat dat die oude mens in zijn leven verdorven wordt. Wij hebben daar in het Nederlands ook een uitdrukking voor. Die luidt: hoe ouder, hoe gekker. En dat werkt inderdaad zo. Ik heb het niet over kinderen gehad, ik heb het gewoon over de natuurlijke mens. Dat werkt inderdaad zo, want het leidt geen enkele twijfel dat de sporen van iemands leven inderdaad achterblijven. Dat wil zeggen, die kun je gewoon waarnemen, kun je gewoon zien. En ik bedoel niet alleen maar gewoon lichamelijke veroudering, maar ik bedoel gewoon alles wat de mens in zijn leven doet, laat in dat leven sporen na en drukt zichzelf ook uit in zijn lichaam en in zijn gedrag enzovoort. En dat is over het algemeen niet best. Het gaat over praktische dingen. De oude mens wordt namelijk verdorven zijn leven lang. Niet pas op het moment dat hij sterft, maar zijn leven lang. Hij gaat erop achteruit. En waar hij in zijn jeugd wellicht nog open staat voor van alles en nog wat, inclusief het evangelie, dynamisch is, zou ik maar zeggen, plannen heeft enzovoorts, verdwijnt dat na verloop van tijd allemaal. En raakt men afgestompt, raakt men gesloten, leert men niks nieuws meer, eenvoudig omdat men niet wil enzovoorts. Of omdat men de zinnen van niet inziet of niet wil inzien enzovoorts. Dat is de werking van het verderf. En feitelijk dus van de dood. Het is trouwens precies hetzelfde als wat Romeinen 6 zegt in hetzelfde verband. Namelijk de bezoldiging der zonde is de dood. Want sommigen denken dat dat de uitspraak is over dat een zondaar eenmaal zal sterven. Maar dat is een misverstand. Daar gaat Romeinen 6 niet over. Romeinen 6 spreekt over het praktische wandel van de gelovigen. Of je de zonde dient of de gerechtigheid dient. Of je leeft onder de wet of onder de genade. Staat er allemaal op. En als je leeft onder de wet en onder de zonde, dan is het resultaat daarvan, de uitwerking daarvan, is de dood. De dood werkt uit, ook terwijl die mens nog leeft. En aan de andere kant, de genade geeft Gods, is het eeuwige leven, staat er dan. En dat is ook een heel praktisch begrip, daar. Namelijk, God geeft ons dat eeuwige leven te leven. Wij zouden in de praktijk dat leven leven. En dat is waarover hier gesproken wordt. Wij zouden in de praktijk de vorige wandeling afleggen. Alleen dat op zich heeft geen zin hoor. Maar wij zouden in plaats daarvan de nieuwe mens aandoen, zegt vers 24. Het nieuwe zou komen in de plaats voor het oude. Wij zouden niet meer wandelen natuurlijk in de ijdelheid van ons gemoed, maar wij zouden wandelen in dat andere gemoed en uit die andere geest, uit dat andere denken. Dat moet ervoor in de plaats komen. En zo steekt die praktische nieuwtestamentische waarheid nou eenmaal in elkaar. Ik zeg altijd, ik durf er nauwelijks nog over te beginnen, maar ik zeg altijd, als je verlost wil worden van de heerschappij van de wet, dan kan maar op één manier, dat kan door je te stellen onder de genade en daaruit te leven. En dat als heersend beginsel in je leven te aanvaarden. Praktisch. Dan pas word je verlost van de wet en eerder niet. In de praktijk. Dat is met zoveel dingen zo. Je kunt niet de oude weg doen, er moet het nieuwe voor in de plaats komen. Dat is ook wat hier staat. Men zou de oude mens afleggen, de vorige wandeling. En men zou de nieuwe mens aandoen, vers 24. En het vers ertussenin zegt, gij zult vernieuwd worden in de geest uw gemoeds. Want via dat denken, via de verandering van onze gedachten en overleggingen, zouden deze dingen tot stand komen. En dan komt het oude verhaal weer. Hoe kun je je gedachten veranderen dan? Hoe krijgen wij een nieuw gemoed? Door je hartje aan de Heer Jezus te geven? Nee. Integendeel, daar gaat het niet om. En verandering van denken vindt pas plaats daarna, als het goed is, namelijk wanneer wij onze hart en onze gedachten vullen met het woord Gods. Dat zal onze gedachten veranderen. Waar wij komen tot kennis van Christus, zoals Paulus het zegt in de volgende brief in Filippenzen, waar wij komen tot het kennen van hem, komen wij tot het kennen van de kracht van zijn opstanding. U kent het vers toch hopelijk. Vers 10 van Filippenzen 3. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. En waar wij hem leren kennen, leren wij de kracht van zijn opstanding kennen. In de praktijk van het leven, want daar gaat die Filippenzen brief over. Die zegt trouwens precies hetzelfde, want Paulus zegt dat hij alles wat hij had van nature en na zijn natuurlijke wandel, dat heeft hij schade geacht, zegt hij, ik heb het schade en drek geacht, opdat ik Christus mogen gewinnen, inmiddels Filippenzen 3 vers 8. En opdat ik hem kenne en daarmee zijn opstandingskracht, de kracht namelijk van die nieuwe mens. Maar daarbij gaat het uiteraard om volstrekt dezelfde dingen. En er is maar één manier om onze gedachten te richten, gewoon door onze geest, ons gemoed te vullen. Of als ik het heel technisch zeg, wij zouden onze harten moeten vullen met andere informatie. Moeilijker is het niet. En die andere informatie zal ons denken in een bepaalde richting brengen. En ons andere denken zal onze wandel een andere richting geven. Dus de gang van zaken is een heel eenvoudige waarheid. Zonder het woord Gods, zonder kennis van het woord Gods en dus zonder bijbelse kennis van Christus komt een dergelijke verandering nooit tot stand. En voor zover een verandering tot stand komt, is het gewoon door wet. Dus toch. Ik heb het vaak gehoord dat de mensen vroegen, ja, ik wil wel niet onder de wet leven, ik weet dat het niet moet, maar het lukt mij niet. Want hoe moet het dan? Dat is maar één alternatief. Namelijk genade aanvaarden, daaruit leven, op jezelf toepassen, op anderen toepassen. En je vullen, je gedachten, ja, dus vullen met het woord Gods. Kom je niet omheen. En al het andere heeft totaal geen enkele zin. Goed. Gij zult namelijk vernieuwd worden in de geest, namelijk uw denken. Geest ook inderdaad met een kleine letter geschreven, want het gaat om het denken van de mens. En op die wijze zou men de nieuwe mens aandoen, wordt beschouwd als een kleed waarin men zich kleedt, de nieuwe mens aandoen. Hoe doe ik de nieuwe mens aan? Daar heb je weer zo'n mystieke vraag. Hè? Hoe doe ik dat? Nou, precies zoals ik het juist zei. Echte nieuwe mens aandoen, dat kan niet. Je kunt niet van de ene op de andere dag zeggen, nou ben ik iemand anders. Maar wat je wel kunt, is inderdaad veranderd worden in het denken. En zoals Romeinen 12 zegt, voor dat doel zou men moeten beginnen met zichzelf te stellen tot levend, heilig, goddelijk, welbehagelijk offer. Zich onderwerpen aan het woord Gods, zich op de hoogte stellen van het woord Gods, in bewustzijn van dat dat onze levens en onze harten zou moeten vullen enzovoorts, om vervolgens daaruit te leven. In de praktijk betekent dat we dan ook heel bewust de oude mens uitdoen. En ons heel goed bewust zijn dat bepaalde leefwijzen of bepaalde wijzen van reageren, zal ik maar zeggen, op de omstandigheden, dat inderdaad niet behoort bij een christen. En we zouden daar bewust afstand van nemen. Begrijp je me goed? Dat zijn dingen die niet altijd te vermijden zijn, maar het gaat wel degelijk om een bewuste keus die men zou maken. En verder zeg ik, neem tijd. En verder zeg ik, dat Paulus zei, toen hij Filippenzen brief schreef, hij zei niet dat ik het al gegrepen heb of al volmaakt ben, maar niettemin jaag ik er wel naar. Wij zouden ons daarbij dus ook verder niks verbeelden. Maar waar het maar om gaat, is dat dit de enige manier is waar wij onze lege harten of verduisterde harten vullen met het woord Gods en daarmee met het licht van Gods woord. Daar zou dat ons denken en daarmee ons wezen, onze gezindheid veranderen. En dat zou vervolgens inderdaad ook ons praktische leven veranderen. En op die wijze leggen wij dus de oude mens af. Ik vind dat een prachtige uitdrukking, want dat doe je met de oude mens, hè? Afleggen heet zoiets in het Nederlands. Toch? Men legt de oude mens af en men doet de nieuwe mens aan. En van die nieuwe mens staat, vers 24, dat die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Ik vind dat een prachtig tekst, want je leest er zo overheen. Maar wat hier staat, is dat niet de oude mens, maar de nieuwe mens naar het beeld Gods geschapen is. En dus beelddrager Gods is. En dat beweer ik uiteraard al jaren op grond van andere schriftgedeelten. Maar hier staat het gewoon expliciet. De nieuwe mens is naar God geschapen. Niet de oude. Niet de eerste Adam was Gods beeld en gelijkenis. De laatste Adam, de tweede Adam. Christus is dat. Niet de oude mens dus, maar de nieuwe mens. En wat wij zouden doen, is inderdaad een voorbeeld nemen aan de Heer Jezus, die zich zijn leven lang liet vullen met het woord Gods en daardoor tot Christus gesteld is. Die niet leefde onder de wet, want dat heeft hij nooit gedaan. Hij leefde in de tijd van de wet, maar dat is wat anders. Maar die niet leefde onder de wet, maar uit de belofte Gods en uit de genade Gods, die hij dan ook inderdaad hanteerde, die genade, immers, in zijn levenswandel op aarde. Hij leefde uit geloof, in vertrouwen op Gods woord en Gods beloften enzovoorts. En Jezus werd de Christus. Zou u gedacht zijn, of zou u, het is nou begrijpelijk wellicht, dat men deze waarheid al lang geleden eigenlijk verloren heeft. Hè? Is men kwijtgeraakt. Dat Jezus de Christus werd. Door zijn opstanding. Aan het eind van zijn aardse loopbaan. En zelfs als resultaat daarvan. Want dat is ons voorbeeld. De waarheid is in Jezus. Namelijk dat men door gehoorzaamheid en onderwerping aan het woord Gods. Christus wordt en daarmee mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Daar laten we het eerst bij. En zo gaan we weer even terug naar Efeze 4. Waar in vers 11 tot en met 15 gezegd wordt dat wij tot kennis der waarheid zouden komen. Totdat we alle zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, enzovoorts. Vers 13, om van het laatste deel van hoofdstuk 3 maar te zwijgen. En daarna wordt in vers 15 gezegd dat wij uit die kennis, uit die waarheid ook inderdaad zouden leven. Wij zouden namelijk de waarheid betrachten en zo zouden we opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. En daarna wordt in vers 21 gezegd dat die waarheid die wij zouden betrachten, dat die waarheid in Jezus is. De waarheid namelijk dat de oude mens zal worden afgelegd en de nieuwe mens zal worden aangedaan. De nieuwe mens namelijk, van wie gezegd wordt in vers 24, dat die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Ik ga er nou verder niet meer op in, maar ik stel alleen maar vast dat de uitspraken over Christus, die het beeld Gods is, hier dus gedaan worden over de nieuwe mens in het algemeen. Namelijk, die nieuwe mens, die is naar God geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En daar gaat het altijd dus al om. Ik zou zeggen, sinds Genesis 1 gaat het om een mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis. En sinds de opstanding van Christus is hij in ieder geval het beeld Gods. De mens aan de ene kant, maar tegelijkertijd het beeld Gods. En dat geldt dan ook voor de nieuwe mensheid in het algemeen. Eigenlijk is zo dat deze uitdrukking, de nieuwe mens, dat te beschouwen is als een verwijzing naar het laatste deel van Romeinen hoofdstuk 5. Waar immers uitgebreid de vergelijking gemaakt wordt tussen de eerste en de laatste mens. Of tussen de eerste Adam en de laatste Adam. Of gewoon tussen Adam en Christus. En daar worden dus inderdaad twee mensheden. Dat woord kom je niet vaak in het meervoud tegen, denk ik dan. Maar er worden twee mensheden tegenover elkaar gesteld en met elkaar vergeleken. En van de natuurlijke mens staat dat hij is uit de aarde aards. Bovendien staat van de natuurlijke mens dat hij het beeld van de aardse mens draagt. Dat is trouwens 1 Korinthe 15 waar dat staat. Maar van de nieuwe mens wordt gezegd inderdaad dat wij als nieuwe mens het beeld van Christus dragen, maar daarmee het beeld Gods dragen, dan wel dragen zouden. En dat is ook wat hier aangehaald wordt. Wij zouden de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Over die mensheid gaat het, uit Efeze 2 vers 10. Waar staat? En wij zouden wandelen waardig die positie en die roeping. Daarom staat er in vers 25 meteen, daarom legt af te leugen. Dat de apostel daar het eerst aan denkt is makkelijk genoeg, want wij zouden de waarheid kennen. Wij zouden de waarheid betrachten, de waarheid die in Jezus is, en dus wij zouden afleggen de leugen. Makkelijk genoeg. Welke leugen? Ja, de leugen in het enkelvoud. Dat vraagt om de tegenvraag. Welke leugen? Want u weet, leugens staat gewoon een keer meervoud. De waarheid is er maar één. Al het andere zijn meervoud leugens, wat het ook is. Dan ontstaat de veelheid. Welke leugen dus? Daarom legt af de leugen. Wel, de leugen uit Romeinen 1. We hebben hem net in het voorbijgaan even gelezen. Waar staat dat de natuurlijke mens de waarheid vervangen heeft door of veranderd heeft in de leugen en het schepsel dient in plaats van de schepper. Dat is waar het in de eerste plaats om gaat. De leugen. Maar leg die leugen af. Wij dienen niet de schepping. Wij dienen niet het schepsel. Wij dienen niet de mens. Wij dienen de waarheid. En de waarheid is uiteraard in Jezus. En de waarheid is Christus. Leuk, hè? We kennen allemaal die tekst van ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar deze is wat minder bekend, hè? De waarheid die in Jezus is. Maar niettemin gaat het om hetzelfde. De leugen is namelijk al het andere. En de leugen komt per definitie van de duivel, die de vader der leugen is, weet u wel, die het heeft uitgevonden, om zo te zeggen. En de leugen stelt altijd het schepsel boven de schepper. Maar tot ons wordt gezegd, daarom legt af de leugen en spreek de waarheid. Wel, als Christus de waarheid is, dan zouden wij dus spreken over Christus. Daar komt het op neer. Begrijp je me goed? Natuurlijk kun je deze woorden veel minder hoog opvatten. Wij zouden de waarheid spreken en we zouden niet liegen tegen elkaar. Ja, natuurlijk is dat zo. Maar ik moet eerlijk zeggen dat in het algemeen zou dat advies ook gerust gegeven kunnen worden aan de natuurlijke mens. Het is veel makkelijker wijze van leven namelijk als men altijd de waarheid spreekt. He? Dat zeg ik altijd, broer. Hoe weet u dat eigenlijk? Inderdaad, dan hoef je niks te onthouden. Het probleem met leugens is meestal, mensen die liegen vertellen meestal aan de ene leugen en aan de andere vertellen ze een andere leugen, allemaal verschillend, aangepast namelijk, want daarom vertelt men leugens. Aangepast aan degene die het zal horen. Dus men vertelt aan iedereen een andere leugen, dus je moet zoveel onthouden. Dat is inderdaad het probleem. En daarna moet je er steeds meer bij bedenken om die ene leugen in stand te houden. Want leugens vermenigvuldigen zich net zo snel als ambtenaren. Wat zei je, ambtenaren? Konijn. Oh nee, dan verstond ik het toch goed. Laat maar zitten. Maar het is echt zo, hè. We maken er grappen over, maar ja, wat moet je anders? Maar zo is het wel. En dus zou je dat advies ook gewoon aan iedereen kunnen geven. Neem aan dat dat niet helpt. Maar tot ons als gelovigen wordt uiteraard gezegd, leg af de leugen en spreek de waarheid op alle mogelijke niveaus. Ik heb natuurlijk eerst het hoogste genoemd. Maar het geldt op alle niveaus uiteraard. We zouden niet liegen tegen elkander. Want, staat er, spreekt de waarheid een ieder met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Voor het geval dat u bij gelegenheid zou vragen, wie is mijn naaste, krijgt u hier dus gewoon een antwoord erbij. Dat staat er gewoon, hè. Ieder spreekt de waarheid met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Wie zijn dus onze naasten? Onze broeders en zusters. En alle anderen zijn degenen die buiten zijn. Of degenen die verre zijn. Ook nog een Bijbelse term in dat verband. En als ze verre zijn, zijn ze niet naast. Toch? Ja, wat men ervan gemaakt heeft in de loop der tijd, van alles en nog wat, hè? Ik vind het altijd aardig. We moeten onze naasten dienen, onze naasten lief hebben. En we hopen dat onze naasten zo ver mogelijk bij ons vandaan woont. Want dan kunnen we dat verhaal zo lang mogelijk in stand houden. He? Ik geloof dat daarom de term verre naasten is uitgevonden. Wat een contradictio in terminis is. Dan hoort u het ook eens in een plechtige term. Zoiets bestaat namelijk niet, een verre naasten. Droog water ook niet. Ik bedoel, dat kan helemaal niet, hè. Naasten zijn degenen die ons nabij zijn, zelfs in overtreffende trap, na, nader, naast. En degene die ons het dichtst nabij zijn, onze naasten dus, zijn onze broeders en zusters. En in de praktijk staan ze zelfs dichter bij ons dan onze eigen familie. Natuurlijke familie bedoel ik. Hier wordt gewoon gezegd, wij zijn elkanders leden, we zijn leden van hetzelfde lichaam. Dat zijn onze naasten. En daarover wordt gesproken. Begrijp je me goed? Het gaat niet zo ver dat we niet de waarheid zouden spreken met diegenen die niet onze naasten zijn. Hebben die nog? Dat is een Joodse variant, mag je niet vertellen, maar ik heb het zelf gelezen in de Talmud. Is het Talmud? Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, er is een tamelijk officiële Joodse lering die zegt dat de Joden onderling, als ze handel drijven, moeten ze eerlijk zijn met elkaar, maar als ze zaken doen met gooi, met heidenen, zal ik maar zeggen, dat komt er niet op aan. Echt waar, zwart wit? Mag je niet zeggen, want dan discrimineer je natuurlijk. Tegenwoordig heet dat dan zo, hè. Maar het is echt waar. Want die kennen die termen naasten natuurlijk gewoon uit het Oude Testament. Laten we zeggen, uit de wet. En daar staan dit soort dingen ook zo. De naasten zijn de leden van uw volk, uw broeders. Staat gewoon allemaal zo in de wet. Onder Israël geldt dat dus ook. De naaste van een Israëliet is een ander Israëliet. Maar u weet hoe dat gaat. Als je dan de waarheid moet spreken tegen je naaste en je mag je naaste niet bedriegen, dan kun je natuurlijk nog de conclusie trekken dat je elk ander dan wel mag bedriegen. Als je helemaal kwaad wil, kun je zelfs zeggen dat je dus eigenlijk elk ander moet bedriegen. Of niet? Nou ja, die ruimte wordt in elk geval gelaten. Zo is het natuurlijk ook niet, maar het punt is gewoon dat in het algemeen deze aanwijzingen, deze aanbevelingen of hoe je ze maar moet noemen, betrekking hebben niet op onze relatie als gelovigen tot ongelovigen. Uiteraard niet, want dat speelt geen rol van betekenis. Het speelt een rol, jawel, maar niet van betekenis. De aanwijzingen die gegeven worden, zijn aanwijzingen die zonder meer verband houden met wat we zouden noemen het werk Gods. En het werk Gods is een werk niet aan de wereld, maar aan de gemeente. Zodat dit soort aanbevelingen in het algemeen van doen hebben met de verhouding tussen de gelovigen. De verhoudingen binnen de gemeente namelijk. Het gaat namelijk over één huis en één huishouding waarvan Christus het hoofd is. En Christus is niet het hoofd van de wereld, Christus is het hoofd van de gemeente. En dat gaat heel ver. Want, nou, dit schriftgedeelte valt er nog wel mee, maar lezen wij het overeenkomende schriftgedeelte in Romeinen 12 bijvoorbeeld. Daar wordt zelfs gesproken over hoe we zouden handelen ten opzichte van onze vijanden. Maar dan geldt nog precies hetzelfde verhaal. Want die vijanden zijn ook in dat geval in Romeinen 12 gewoon broeders en zusters. Die zich als vijanden gedragen. Wij zijn hun vijand niet, maar ze zijn onze vijand dikwijls wel. Gelooft u mij dat het is zo? Nou ja, u hoeft mij niet te geloven, maar anders kom je er waarschijnlijk nog wel eens een keer achter. Zo is het nou eenmaal. En daar krijgen we richtlijnen voor. Hoe dat ook zij, wij zouden de waarheid spreken met onze naasten, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondigt niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid. Toornigheid is niet te vermijden, punt 1. Punt 2, toornigheid heeft dikwijls een belangrijke functie. En zou helemaal niet vermeden moeten worden. Maar toornigheid die blijft. Dat wordt als zonde beschouwd. Dat hoort in de gemeente niet te zijn. U weet, iemands toorn kan toch ontsteken. Staat van de Heer Jezus ook nog wel eens. Enzovoorts, hè. Dat zijn toorn ontstak. En dat hij in woede uitbarstte. Maar niet op een ongecontroleerde manier, dat is waar het om gaat. Het is dan een functie, waar is ergens voor nodig, daar is niks mee verkeerd. Dat is zelfs een vorm van communicatie. Als het goed is. Dat is wat anders dan een woedeuitval, hoor, overigens. Maar daarom staat er, word toornig, niet als dat moet, maar dat betekent, dat kan dus bij gelegenheid. Maar zondig daarbij niet, in de zin van, als die toorn blijft, dagen blijft, zal ik maar zeggen, meer dan één dag, dan mist die toorn daarmee zijn doel. En dat is de betekenis van het woord zondigen ook immers. Het doel missen, het doel voorbij schieten. Dus word toornig en zondig niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid. Dat is ineens een dichterlijke uitspraak, maar dat komt omdat hij ontleend is aan Psalm 4, want daar staat het zo. En dat betekent gewoon dat één dag van toorn is lang genoeg. En als de zon ondergaat, moet afgelopen wezen. Bent u dus van plan gedurende enige langere tijd toornig te zijn, doe dat dan, begin daar dan mee na zonsondergang. Dan heb je 24, dan heb je 24 uur. Ja, dan moet je vroeg op. Dat is mij te vroeg, dus ik begin er niet aan. Zo zit het eigenlijk. Ik herinner me trouwens dat mijn vader een keer op een conferentie was dat. Ik geloof op de Bron. Die las dit ook voor. En toen keek hij naar buiten, was midden in de zomer. En toen zei hij, nou ja, daar hebben wij hier geen problemen mee. Want wij kennen dagen waarin de zon niet eens opgaat. Het was slecht weer, dus de vakantie. Nou ja. Dan kun je net zo lang toornig zijn als je wil. Broeder, als u toornig wil worden, dan heb ik ook het liefst dat u dat doet op de Noordpool. Dat geldt voor jou ook trouwens. Nou, gaan we zitten. Maar u begrijpt hopelijk waar het om gaat. God ontsteekt ook in toorn. God wordt ook toornig. En God zal in de toekomst in zijn toorn spreken tot de mens. Duurt echter ook niet langer dan één generatie. Eén dag, één bedeling, tje. Korter. Nou goed. En dan staat er, en geeft de duivel geen plaats. Dus niet de stoel bij schuif. Maar geeft de duivel geen plaats. Dat wil zeggen, men zal de duivel geen ruimte geven. Daar waar namelijk toorn uit de hand loopt en overgaat in woede en in rancune en wraak en zoeken van eigen recht, want dat zit er altijd heel dichtbij, daar geeft men plaats aan de duivel. Dat lijkt me duidelijk. Maar dat zou men niet doen. Waarmee meteen gezegd is dat de gelovige wel degelijk beschouwd wordt als de prooi van de duivel. Dat komt later aan de orde in hoofdstuk 6 natuurlijk pas. Maar het is wel degelijk zo. Die loert wel degelijk op een gelegenheid. Of zoals Petrus het zei, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Hij ligt dus op de loer, is het idee. En wij zouden daarvoor waken. Ik vind trouwens dat was het Jacobus? Ik geloof dat het Jacobus moet erbij staan trouwens. Ja, staat erbij. Het was Jacobus. Hoofdstuk 4, inderdaad. Jacobus en Petrus doen er allebei een aardige uitspraak over. Jacobus zegt in Jacobus 4, vers 7, een prachtige uitspraak. Hij zegt, zo onderwerpt u dan goden, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Hoe wederstaat men de duivel? Is de volgende vraag.
Er staat geschreven.
U weet wat, dit is de oefening begrijpend lezen. Hoe wederstaat men de duivel? Ik had natuurlijk de voorgaande verzen ook mee moeten lezen, maar hoe wederstaat men de duivel? Door zich aan God te onderwerpen. Dat is de enige manier. Het is gewoon hetzelfde. Men onderwerpt zich aan God en daarmee wederstaat men de duivel. Dat is makkelijk genoeg, want als de duivel iets wil voorkomen, is het dat wij ons aan God onderwerpen. Dat doet hij namelijk zelf niet. En waar we ons aan God onderwerpen, onttrekken wij ons aan zijn autoriteit. Toch? Dus de enige manier om aan de macht van de duivel te ontkomen is ons te onderwerpen aan God. En waar wij ons dus niet aan God onderwerpen, zijn we sowieso de prooi van de duivel. Zodat u maar weer ziet dat het niet maar een aanbeveling is als de apostel zegt, stel dan uw lichamen tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Het is de enige manier, niet alleen om God te dienen, het is de enige manier ook om aan de macht van de duivel te ontkomen en te ontsnappen aan de ijdelheid, ook daar genoemd in Romeinen, enzovoort, aan de zinloosheid en de duisternis van het aardse bestaan. Onderwerpt u dan God? Daar gaat het over, het hele schriftgedeelte hier in Jacobus 4, over God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade, enzovoorts. Waar gaat het over? We zouden niet vrienden van de wereld zijn, maar vrienden van God zijn, vers 4, et cetera. Maar we vinden gelijksoortige uitspraak inderdaad ook in 1 Petrus 5, vers 8 en 9. 8 citeerde ik reeds. Zijt nuchter en waakt. Trouwens, in vers 5 staat dezelfde uitdrukking. Hè? God wedersta de hoogmoedigen, de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Zodat nou hetzelfde kon volgen, namelijk onderwerpt u dan goden. En Petrus zegt het ook, maar hij zegt, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Een prachtvoorbeeld van de waarheid die in Jezus is. Die zich immers vernederde onder de krachtige hand Gods en die vervolgens uitermate verhoogd werd en de naam ontving boven alle naam. Met de uitdrukkingen uit Filippenzen 2. Nou, en in dat verband staat vers 8. Zijt nuchter en waakt. Ik moet eigenlijk eerst vers 7 lezen. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dat wordt niet tot alle gelovigen gezegd, maar het wordt dat hij zorgt voor u. Dat wordt alleen gezegd voor degene die zich vernederen onder de krachtige hand Gods. God zal voor hen zorgen namelijk. Het is een kwestie van dienstbetrekking. Van verplichtingen. Nou ja, verplichtingen, maar zoiets. Wederzijds, wij dienen de Heer en hij zorgt voor ons. Zo staat het er ook. En dan, zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, die is er dan. Kijk, als wij ons niet vernederen onder de krachtige hand Gods, dan is Satan niet onze tegenpartij. Dat begrijp je toch hopelijk, hè? Dan zijn we zijn personeel namelijk. En dan is God onze tegenpartij. In de praktijk. Maar op het moment dat wij ons vernederen onder de krachtige hand Gods, is de duivel onze tegenpartij. En die gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen of kunnen verslinden. Den welken wederstaat, vastzijnde in het geloof. Dat wil zeggen, wederstaat de duivel, vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. En ook hier stellen we de vraag, hoe wederstaan wij de duivel? En het antwoord is weer, vernedert u onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. En leef uit geloof, hè? Vastzijnde in het geloof, enzovoorts. Nou, we hebben het er nog over naar aanleiding van Efeze 6. Maar dat is waar Paulus het over heeft in Efeze 4, vers 27. Geef de duivel geen plaats. Op deze wijze dus niet. En dan vers 28, die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeider liever, werkende dat goed is met de handen. Hij heeft het kennelijk over degene die stelen als beroep. Huh? Ja, als een kostwinning, dat is, nee, dat is niet altijd het geval natuurlijk. Want er zijn er ook die stelen omdat ze handen niet thuis kunnen houden, dat is een heel ander verhaal. Maar heeft het hier over stelen om in het levensonderhoud te voorzien. En onder de term levensonderhoud valt een heleboel. Maar goed. Maar hij zegt, die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever. Dat is namelijk beter. Werkende dat goed is met de handen, opdat hij in zijn eigen onderhoud zou kunnen voorzien? Nee. Helemaal niet. Hè? Ja. Opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft, zodat degene die nood heeft niet uit stelen hoeft. Ik vind het pracht van een constructie en ik weet nooit hoe ik het uit moet leggen. Degene die nood heeft aan het eind van het vers, moet die dan niet werken om in zijn eigen onderhoud te voorzien?
Misschien kan die niet werken.
De kwestie is gewoon dat het punt niet is. Dit soort aanwijzingen worden niet gegeven voor onze broeders en zusters. Het zijn aanwijzingen die worden gegeven voor ons of aan ons, individueel. En mochten wij ooit via stelen aan de kost zijn gekomen, bij wijze van spreken dan, excuus. Maar mocht dat het geval zijn, wel, wij zouden arbeiden voor de kost, om daarmee niet alleen in ons eigen onderhoud te voorzien op dergelijke wijze, maar daarmee meteen ook in het onderhoud te kunnen voorzien van degene die tot dan toe uit stelen gingen. Ja, hè? Zoiets is het toch? opdat hij hebben mede te delen aan degene die nood heeft. Dat wil niet automatisch zeggen dat die dus uitstelen ging, natuurlijk. Maar ik heb het maar even zwart-wit tegenover elkaar gesteld. Het is toch de eerste gedachte die zich opdringt. Daarna is het zo dat de verantwoordelijkheid om te werken, om aan de kost te komen, dat is niet de verantwoordelijkheid van onze broeders of eventueel tegenwoordig zelfs zusters, maar dat is onze eigen verantwoordelijkheid. En als iemand tekort heeft of nood heeft, zoals dat heet, dan zouden wij bij voorkeur in staat zijn om in die nood te voorzien, ook in materiële dingen. Oh, u dacht alleen dat u voorgangers in het leven moest houden. Nou, dat is helemaal niet zo. Dat is niet zo. We zouden voorzien in de nood van alle broeders en zusters, eventueel. Nou hebben we dat in Nederland aardig opgelost door die verantwoordelijkheid naar de overheid, wat het maar wezen mag en wie het maar wezen mag, toe te schuiven, zodat we daar weer vanaf zijn. Persoonlijk betreur ik dat wel eens. Dat wij onze christelijke verantwoordelijkheid afgeschoven hebben op de wereld als zodanig. Dat is jammer, eigenlijk. Want voor deze christelijke deugden is daarna niet zo geweldig veel plaats meer. Dat is toch jammer, of niet? Nou goed.
Maar ja, die geeft die ontvangt, hè?
Het blijft toch zo, broeder, hè? Maar er is nog steeds wel nood. En je hoeft het woord nood niet meteen met hele grote letters te schrijven, met uitroeptekens enzovoorts.